Ja, dames en heren, goedenavond. Deze maandagavond 8 december bij de commissie Bestuur en Middelen van de gemeente Den Helder. Ik heb een afbericht gehad van de burgemeester wegens ziekte. Die is aanwezig en wordt in deze formeel vertegenwoordigd door onze lokaal burgemeester, de heer Hinkes. Voor zover. Voor agenda punt 4 zal de heer Wieringa zo dadelijk een korte inleiding houden. Alvorens over te gaan tot de presentatie van de integrale veiligheidsaanpak. Voor zover de opening en de mededelingen mijnerzijds. Er is vanavond één inspreker. Dat is mevrouw van Koningsbrugge van de commissie Cultuur en Historische Waarden. Die wil ik graag uitnodigen.
Ik zal maar meteen aanvangen met mijn verhaal, denk ik. Het betreft het postkantoor. Misschien eventjes een overschakeling. Maar namens de Commissie voor Cultuurhistorische Waarden wilde ik u wijzen op de betekenis van het voormalige postkantoor. Het postkantoor is in 1965 gebouwd en behoort, evenals het NS-station, tot de architectuur van de wederopbouw, die zo ongeveer van 1940 tot 1965 heeft geduurd. In architectonisch opzicht zullen de meesten van ons bij de wederopbouw denken aan galerijflats, gelijkvormige woonwijken, standaardisatie en monotone massabouw. Toch kent de wederopbouwperiode vele voorbeelden van kwalitatief goede architectuur. De sleutelwoorden zijn karakteristiek materiaalgebruik zoals glas en beton en een heldere, afgewogen, efficiënte vormgeving. Ook openheid en de open ruimte zijn typerend voor de wederopbouwarchitectuur. Maar die eerst zo gewaardeerde open ruimte is in latere decennia als een leegte ervaren. Dat je juist daar iets mee zou kunnen doen, is ook al gebleken uit het uitbreidingsplan Stadshart. Gelukkig is er de laatste jaren steeds meer aandacht voor de architectuur van de wederopbouw. Veel gebouwen bereiken momenteel de leeftijd van 50 jaar en komen daardoor in aanmerking voor een monumentenstatus. Ook het groeiend aantal publicaties en tentoonstellingen duidt op het belang van deze periode. In mei van dit jaar stond in de Groene Amsterdammer een uitgebreid artikel over Den Helder als typische wederopbouwstad. Het artikel had een beetje de sfeer van ga naar Den Helder, want daar vind je nog authentieke wederopbouwarchitectuur. De Commissie voor Cultuurhistorische Waarden heeft in juni en onlangs in november per brief aan het college van BMW gewezen op de betekenis van het postkantoor. In de laatste brief is onder meer naar 4 studies verwezen waarin wordt gepleit voor behoud van het gebouw. Onder andere van de RSCM. De Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumentenzorg heeft in een eerste reactie op het uitbreidingsplan Stadshart gepleit voor behoud van zowel het postkantoor als het stationsgebouw en stelt integratie ervan voor in de nieuwbouwplannen. De RACM werkt momenteel aan een wederopbouwdatabank waarbij het postkantoor is opgenomen in een preselectie. Daarnaast gaat het om een architectuurhistorische studie van het adviesbureau De Onderste Steen uit Nijmegen. Een studie van Odeon-architecten uit Eindhoven die een nieuw stadhuis met behoud van het postkantoor hebben onderzocht. En ook het bureau Synchroon heeft daar ideeën voor ontwikkeld. Tot slot heeft ook RWO een onderzoek gedaan naar behoud van het postkantoor in relatie tot de nieuwbouw van het stadhuis. En natuurlijk is er ook nog het uitwerkingsplan Stadshart, dat in september door de Raad is vastgesteld. En daarin staat expliciet, en dat is niet herzien, dat de mogelijkheden van behoud van zowel het postkantoor als het stationsgebouw moeten worden onderzocht. Maar waarom zou het nou zo belangrijk zijn het postkantoor te behouden? Ten eerste, het postkantoor is een uniek gebouw. Het heeft een opvallende kolonnade, een zuilenrij die doet denken aan een klassieke Griekse bouwkunst. Er is een bijzondere prominente daklijst. De maatvoering is heel helder. Er is sprake van een moduul- of eenheidsmaat die steeds wordt herhaald. En het is nog in een opvallend oorspronkelijke staat en gaaf bewaard gebleven. Het lage gedeelte aan de Boerhavenstraat is in architectonisch en stedenbouwkundig opzicht minder goed. Dit zeggen ook de verschillende rapporten. En wanneer dit deel wordt afgebroken, maakt dat juist weer het hoogbouwdeel interessanter voor hergebruik. De architect is Jo Kruger. Van hem zijn enkele bijzondere gebouwen bewaard gebleven. In Eindhoven is zijn gebouw van een oud kantongerecht misschien nu wel bekender dan het ooit geweest is. Het is getransformeerd tot een hip designhuis waar tentoonstellingen worden georganiseerd. Dan is er nog de rechtbank in Zwolle, die is nog steeds in gebruik. En een kerkgebouw in Osdorp, de opgang, dat is afgebroken en daar heeft men nu spijt van. Want het was opgenomen in een lijst van parels van Nieuw-West in Amsterdam. Jo Kruger was ook een bekende restauratiearchitect en is betrokken geweest bij de restauratie van Paleis Noordeinde in Den Haag. Behoud en hergebruik van het postkantoor sluit ook helemaal aan bij het actuele duurzame bouwen. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat hergebruik aantoonbaar goedkoper is dan sloop en nieuwbouw. En als derde argument wilde ik noemen het historisch besef van je stad. Het probleem daarbij is dat de wederopbouwarchitectuur misschien nog te jong is om tot een goed oordeel te komen. En dat wat we nu nog niet op waarde kunnen schatten en afbreken, kan leiden tot gaten in de historische continuïteit van elkaar opvolgende bouwstijlen. En Den Helder heeft daarin al wat gaten. We breken misschien iets af wat we later zullen gaan missen. Maar ja, daar wringt nou uiteindelijk toch de schoen. De berichten in de krant over sloop hebben de bewoners van Den Helder niet bepaald overrompeld. Heeft de bevolking wel een binding met dit gebouw? Is dat het probleem bij veel discussies over behoud van wederopbouwarchitectuur? Wordt het rationele karakter ervan als afstandelijk ervaren? Laatst sprak ik er met iemand over en die zei, ik loop er al mijn hele leven langs en ik voel helemaal niets. Het is misschien een beetje een bonkig gebouw, het wekt een gesloten indruk van buitenaf. Maar het hoogbouwgedeel had ook nooit een publieke functie, ondanks de centrale ligging midden in het centrum van de stad. En het heeft nu de kans dat wel te krijgen. Daarom is het juist nu een goed moment voor transformatie. Laat een aantal uitstekende ontwerpers en architecten de mogelijkheid tot hergebruik onderzoeken in het nieuwe ontwerp voor het stadhuis. Dat is ook het advies van het kwaliteitsteam geweest, waarbij tevens eerst naar de stedenbouwkundige situatie gekeken moet worden. Ook de relatie met het stationsgebouw is van belang. Ik kan me zo voorstellen dat je als architect bepaalde stijlelementen, zoals de kolonnade van het postkantoor of de zigzagvorm van het stationsdak, opnieuw gebruikt in je ontwerp. Laat architecten dit oude postkantoor als het ware wakker kussen door een interessante transformatie te realiseren naar een nieuwe openbare functie. Gezien de ideeën van Odeon, West 8 en Synchroon is daar zeker grote belangstelling voor. Dat was de visie van de commissie.
Dank u wel voor het inspreken, mevrouw Koosburger. U kunt straks datgene wat uitgesproken is betrekken bij agendapunt 5. Zijn we gekomen bij de vaststelling van de agenda? Iemand daar nog op of een aanmerking over? Meneer Bellinga.
Ja, voorzitter. Ik wilde voorstellen om agendapunt 5 vandaag niet te behandelen wegens ziekte van de burgemeester, wat ik net van u vernomen heb.
Dank u wel. Anderen daarover?
Voorzitter.
Meneer Prins.
Is het niet gebruikelijk dat wanneer één lid van het college uitvalt, er altijd een vervanger is? Dus ook vanavond.
Dank u wel. Nog anderen? Meneer Reinter.
Ja, wij hadden het voorstel willen doen om het in ieder geval over de beslissing in ieder geval over de stadhuisbouw na de kerstvakantie te nemen. Dat staat dan even los van de commissiebehandeling vanavond. Maar als dat wat ik net zou suggereren aangenomen zou worden, ja, dan kan de commissie ook net zo goed naar januari. Want we beginnen in januari weer met de commissie en daarna dus de raad. Dus ik kan de heer Bellinga steunen in deze.
Ja, wij ondersteunen het verzoek van de heer Bellinga.
Wij, meneer de voorzitter, wij van de Stadspartij ondersteunen dit ook, deze verzoek. Want ik vind toch wel dat de informatie die we dus net gehoord hebben van de inspreker, dat we dit toch ook even een beetje serieus mee moeten nemen.
Dank u wel.
Voorzitter, ik wil graag interruperen.
Meneer, Mag gewoon het woord even voeren.
Nou, gelukkig. Ik verbaas me ten zeerste op dit moment. We hebben dit al een keer in de commissie gehad. Er is een schrijver geweest van het college met een nadere toelichting. Wat ons betreft had dit gewoon een hamerstuk moeten zijn. We gaan niet inhoudelijk in over de bouw van de locatie, de grootte van de locatie, de architectuur van de locatie. We praten hier simpelweg over het nemen van een voorbereidingskrediet van 1,5 miljoen euro. Omdat we in 2000, dat is 8 jaar geleden, al gewoon gezegd te hebben dat we een nieuw stadhuis willen. Dit had gewoon een hamerstuk moeten zijn en dat kan het gewoon nog steeds zijn.
Met andere woorden, u wilt het graag bespreken vanavond. Dank u wel. Kijk nou eventjes naar GroenLinks, van Gijsbert.
Ik onderschrijf de mening van meneer Visser niet. Ik denk als je een voorbereidingsbesluit neemt van 1,5 miljoen, dat je dan ook verder gaat met de fases die er volgen. En dat het heel lastig is, zeker in deze gemeente, om zaken anders te doen. Dus ik pleit er ook voor om dit in januari te gaan behandelen.
Dank u wel. Meneer Baanstra.
Steun het voorstel van de VVD.
Mevrouw Biersteken.
Oh, voorzitter, ik had graag wat een nadere toelichting van de heer Reinte gehad. Waarom of het dan in januari behandeld zou moeten worden? Op grond van het feit dat de burgemeester er niet is? Of zijn daar andere overwegingen voor? Want dat is mij niet helemaal duidelijk.
Nou, wij hebben in de fractie een hele uitvoerige discussie gehad. En eigenlijk zijn wij er nog niet geheel uit. Wij willen ook nog achterban raadplegen. En we hebben inderdaad antwoorden gehad in de raadsinformatiebrief waar we heel blij mee zijn. En desalniettemin hebben we nog een aantal aanvullende vragen waar we toch ook antwoord op willen hebben. En die we mee willen nemen in de afweging. Dus, en gezien de importantie van het besluit, ja, vinden we dat haast nu wel het slechtste is wat je moet hebben.
Dank u wel. Van Biersteken.
Dat laatste, haast, dat een slecht idee is, dat onderschrijf ik van harte. Maar daarom dacht ik juist dat nu nog een behandeling in de commissie ook verduidelijkend zou kunnen werken voor de overige commissieleden. Wat zijn uw extra vragen? Misschien delen we die. En kom je er zo beter uit? Ja, het kan ook wezen dat u dat puur alleen in uw fractie wilt bespreken. Maar omdat we met elkaar een besluit moeten nemen, leek het mij verhelderend om in ieder geval vanavond nog een keer een behandeling daarvan te hebben.
Maar voorzitter, dat kan toch ook in januari?
De heer Reint heeft het woord.
Ja, dat kan. Aan de andere kant, het zou ook een tussenweg kunnen zijn. Ik heb het verhaaltje voor vanavond klaar, dus dat heb ik ook aan de fractie voorgelegd. Dus dat is het punt niet. Ik kan me ook voorstellen dat we de vragen, als we die allemaal hebben, dat we die gewoon of vanavond behandelen, of dus die gewoon schriftelijk indienen en daar antwoord op krijgen dat ze rondgemaild worden, dat we die informatie hebben. Daar ben ik het mee eens.
Goed, dan nog vraag ik nog wel eventjes aan u de vraag van Biersteker of u zich kunt vinden in het voorstel van de heer Bellinga om het over de feestdagen heen te tillen naar januari.
Nou, ik had liever gezien dus nog een keer vanavond de behandeling. Je komt er toch, het is een ingrijpend besluit, dus ik kan me voorstellen dat je dan na de vakantie, zeg maar, met alle antwoorden die je dan gekregen hebt, dat je dan tot een definitieve advisering komt. Maar ik had wel behoefte gehad aan vanavond hier nog met elkaar over van gedachten wisselen. Ook gezien de inspreker en de aanwezigheid van mensen op de publieke tribune. Ik vind dat toch wel overwegingen.
Oké. Maar goed, dan nog constateer ik wel dat de overgrote meerderheid van deze commissie zegt van we willen het graag naar januari overbruggen en verzoeken het van de agenda te halen. Op de vraag van de heer Reinte ten aanzien van het insturen van schriftelijke vragen moet ik eventjes kijken naar de heer Hinkens of dat een goed idee is.
Ja, voorzitter, dat is denk ik zeker een goed idee. Dan kunnen die suggesties van de diverse fracties worden meegenomen. En laat ook duidelijk zijn, de inspraak die gedaan is door mevrouw van Koningsbrugge, die wordt uiteraard ook betrokken straks bij de besluitvorming.
Dank u wel. Goed, dan stel ik de vergadering voor om het van de agenda te halen.
Voorzitter, mag ik nog één opmerking maken? Ik zou het wel prettig vinden dat als we het dan de volgende keer gaan bespreken, we het dan ook alleen hebben over het voorbereidingskrediet en niet over de uitvoering van het bouwen van een stadhuis in combinatie met de financiering van 41 miljoen. Daar wil ik het graag bij laten.
Voorzitter.
Meneer Prins.
Even nabranden. Als ik de heer Rijn te goed beluister, dan gaat het feitelijk om de vraag of een go of een no-go geven aan de bouw van een nieuwe stad. Dus dat is de essentie daarvan. Ik heb er ook respect voor dat de Partij van de Arbeid daar op dit moment niet uit is. Want het is niet een eenvoudig besluit dat grondig moet worden voorbereid. En wanneer je 1,5 miljoen geeft ter voorbereiding, dan zeg je in wezen vooruit met de geit, we gaan ervoor. Nou, als men er daar niet klaar voor is, dan moet je dat niet doen. Ik vind het wel triest hoor dat men er niet klaar voor is. Men had er ook klaar voor moeten zijn. Maar als het zo is, dan is het gewoon zo. Dus als we over 1,5 miljoen gaan praten, praten we feitelijk over wel of geen stadhuis. Dat is de essentie.
Dank u, voorzitter. Ik wilde, als ik het woord mag, wil ik in ieder geval het volgende opmerken. We hebben 2 weken geleden hierover gesproken en het verbaast me dat Kees hierover zegt van het is een 1,5 miljoen wat we even moeten uitgeven. Ik ben het hem daarmee eens, want er zit nog een heel verhaal. Nee, wacht even, er zit nog een heel verhaal tussen. Maar we hebben vorige week, ik denk 1,5 uur gesproken over alle bijzaken, randzaken en weet ik het wat erover. Over dit agendapunt. En dan zouden we dat nu even moeten doen. Ik denk dat het heel goed is om dan de vraagstelling duidelijk te hebben waar we over praten. Want het is volgens mij, dus voor mij is het duidelijk, maar voor een hoop mensen is het niet duidelijk. Want er wordt een verkeerscirculatieplan gevraagd. Er worden allerlei zaken bijgehaald. Nou, daar zijn vragen over. Zorg dan dat in ieder geval je kaders gezet zijn waarover we praten. Dan kan je het vandaag als een hamerstuk naar de raad toe sturen. Maar blijkbaar is dat niet zo.
Oké, dan wil ik het hierbij laten. Nee.
Goed, voorzitter, het is zo'n belangrijk onderwerp dat ik inderdaad graag zou willen weten waar we de volgende keer over discussiëren.
We hebben zojuist besloten dit agendapunt van de agenda te halen. En dit agendapunt zoals het nu op de agenda staat, zal de volgende keer weer op de agenda staan. Ik bied wel mijn excuses aan de mensen die hier toch wel naartoe zijn gekomen. Maar goed, ja, de politiek is ook de waan van de dag, maar door ziekte van de burgemeester is het wel zo dat we daarmee het wat moeilijker te behandelen is. Verder nog vragen of opmerkingen over de vaststelling van de agenda? Nee? Dan stellen we de agenda verder vast zoals die er is. Dan zijn we gekomen bij agendapunt 4. Dat is een presentatie van het jaarplan Den Helder Texel 2009 van de regiopolitie Noord-Holland-Noord. Deze presentatie vindt plaats naar aanleiding van een toezegging van de burgemeester. De commissie wordt geïnformeerd over het lokaal integraal veiligheidsbeleid van de gemeenten. Het jaarplan Den Helder Texel vormt een onderdeel van dit beleid. De presentatie wordt gegeven door het hoofd van de basispolitiezorg, de heer Oud. En de heer Martin Wieringa zal als eerste even het woord voeren voor een korte inleiding. Aan u het woord.
Voorzitter. Kan dit agendapunt dan wel behandeld worden als de burgemeester er niet is?
Gaat u gang, meneer Weer.
Na bij afwezigheid van de burgemeester is gevraagd of we even een korte schets konden geven voor de presentatie van de heer Oud straks. Als het gaat om het integrale veiligheidsaanpak en dan met name het afdelingsplan Den Helder Texel. Een beeld te schetsen van de beleidsplancyclus die zeg maar aan de vaststelling van het lokale integrale veiligheidsbeleid vooraf gaat. Ik wil er even ingaan op de verschillende veiligheidsplannen, hoe die tot stand komen. Welke partijen daar in het bijzonder betrokken bij zijn. En dan even heel specifiek focussen op de beleidsplancyclus en de afstemming daarin tussen nou zeg maar de hoofdpartners in veiligheid, het Openbaar Ministerie, de politie en de gemeente Den Helder. Zoals u weet heeft de gemeente zijn eigen beleidsplancyclus. Wij hebben een kaderstellend lokaal integraal veiligheidsprogramma. Dat is vastgesteld door de Raad voor de periode 2006-2009. En aan de hand van het toen actuele veiligheidsbeeld, dus praten we over 2006, zijn er 11 lokale veiligheidsthema's benoemd. 11 projecten waaraan de samenwerkende partners op dit moment uitvoering geven. Het ontwerpplan, dus het ontwerp lokaal integraal veiligheidsprogramma 2006-2009, is uiteraard tot stand gekomen in overleg tussen politie en justitie. Het is de bedoeling dat dit programma volgend jaar geëvalueerd wordt en dat er een begin gemaakt wordt met een nieuw concept voor de projectperiode 2010-2013. Dat concept dat moet feitelijk klaar zijn in het eerste kwartaal van het komende jaar om nog bij de behandeling van de voorjaarsnota 2009 te kunnen aangeven welke financiële middelen ook in miljardenperspectief voor die uitvoering van dat plan nodig zijn. De politie heeft een eigen beleidsplancyclus. Die heeft ook veel meer een top-down benadering. Er worden door het ministerie van Justitie en Binnenlandse Zaken worden een aantal doelen benoemd waarop de regionale beleidsplannen van de 25 politieregio's moeten worden uitgewerkt. En die vinden weer een doorvertaling op afdelingsniveau. En wij zitten dan in de afdeling Den Helder Texel. Waaraan het ministerie, als het om de uitvoering gaat, ook prestatieindicatoren heeft verbonden. Als de politie de doelstellingen die het ministerie en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Justitie geformuleerd hebben, als die inderdaad gehaald worden, dan kan dat leiden tot extra financiering, extra financiële middelen en middelentoedeling aan de politieregio. Het Openbaar Ministerie werkt ook met een jaarlijks beleidsprogramma. Is uiteraard sterk gericht op opsporing en strafvervolging. En heeft als het in die zin toch wat minder raakvlakken met de uitwerking van de veiligheidsprogramma's voor onze lokale gemeente. De jaarplannen staan weliswaar niet geheel los van elkaar. Er vindt uiteraard in de lokale driehoek vindt er afstemming over plaats. Maar de driehoek is het er wel over eens dat er een veel sterkere lokale verankering van het openbare orde- en veiligheidsbeleid nodig is. En dat er ook veel meer afstemming moet komen tussen die afzonderlijke beleidsplannen. Veiligheid werkt is alleen maar initiatief wanneer de gemeente en de politie heel duidelijk met maatschappelijke organisaties samenwerken. En eigenlijk is de bedoeling dat we uiteindelijk komen tot de uitvoering van één jaarlijks uitvoeringsplan. Wat je dan feitelijk overhoudt in de gemeente Den Helder is één lokaal integraal veiligheidsprogramma. En daarvan afgeleid elk jaar een uitvoeringsprogramma wat gekoppeld is aan onze planning- en controlecyclus. Zodat als er financiële middelen beschikbaar moeten worden gesteld voor een bepaald jaar, dat dat ook ruim van tevoren bij de raad neergelegd kan worden voor besluitvorming. wat we nu gedaan hebben is dat we aan de hand van het afdelingsplan Den Helder Texel van de politie voor het eerst een soort vingeroefening hebben gedaan en gekeken hebben of wij aan de hand van de insteek en datgene wat wij weten van de lokale veiligheidssituatie, om daar een soort uitvoeringsprogramma van te maken. Een uitvoeringsprogramma overigens dat zich beperkt tot de thema's die straks door de heer Oud worden toegelicht. Dat zijn er, als ik het goed heb, 6 Rob. 6 thema's, 6 regionale thema's, waarin we heel concreet hebben aangegeven welke acties wij, de gemeente, met name dan de burgemeester, van de politie verwacht en wat de politie verwacht van de gemeente Den Helder en de maatschappelijke instellingen die aan de uitvoering van het programma een bijdrage kunnen leveren. Ik moet zeggen, dat is redelijk nieuw. Ik kan me geen gemeente in de veiligheidsregio Noord-Holland-Noord voorstellen die inmiddels op deze wijze werkt. We lopen namelijk wat vooruit dan op de wet regierol gemeente. Dat is een wet die is in voorbereiding. En die wet is er feitelijk op gericht om de verschillende beleidsplannen die er dus nu zijn, niet alleen op elkaar af te stemmen, maar eigenlijk samen te voegen in de twee plannen die ik net genoemd heb. Er is één lokaal veiligheidsprogramma en er is jaarlijks één uitvoeringsprogramma. Wat we nu hebben gedaan, want we zijn nog niet zo ver, die wet is nog niet in werking getreden, is dat we in ieder geval goede afstemming hebben bereikt over de afstemming van dit plan en dat nogmaals die vingeroefening, dat uitvoeringsprogramma. We zullen nog een stapje verder moeten. We hebben nu de afstemming op inhoud gedaan, maar u begrijpt, we hebben nu over het jaarplan 2009. Als we financiële middelen voor het jaarplan nodig zouden hebben, dan hadden we eigenlijk al bij de behandeling van de voorjaarsnota in 2008 moeten aangeven wat die middelen zouden moeten zijn. Nou, dat hebben we dit jaar niet gered. Maar de bedoeling is wel dat we daar zeker voor 2010 op afkoersen. Dus de bedoeling is dat de basis daarvoor wordt gelegd in het eerste kwartaal van 2010. Zodat u bij de voorjaarsnota als raad voorgelegd krijgt, dit zijn onze beleidsintenties. Dit zijn de inspanningen die we daarvoor leveren. En dit zijn de kosten die daarvoor nodig zijn. Raad komt tot besluitvorming. Nou, ik wil het bij dit overzicht even laten. En die nu vragen heeft, straks na afloop van de presentatie, dan horen we dat graag van u.
Ik moest even wachten voor je het ging doen, ja. Ik ga even in het midden staan, dat is ook makkelijker voor een presentatie. Dan kan ik bij de muis komen, dan kan ik af en toe keer een sheet verder gaan. De heer Wieringa zei het al, we hebben het over integrale veiligheid en dan is dit een voorstel, een aanpak wat we willen gaan doen voor het komende jaar. Er staat alleen maar het logo van de politie op. En eigenlijk, in mijn beeld, zou de ideale situatie zijn, over een paar jaar is een presentatie het logo van de gemeente, het logo van het Openbaar Ministerie en andere partijen die samenwerken aan de aanpak van de veiligheidsproblemen in onze stad. En dat maakt het krachtig, want als wij als politie zeggen, om als voorbeeld te noemen, wij gaan ons richten op auto.
auto-inbraken zullen niet omlaag gaan. Nou, in die keten heb je de medewerking van alle partijen nodig om dat te kunnen bereiken. Het lampje is inmiddels ook uit, ik denk dat de batterij op is. Wat ik hier ga presenteren is niet het plan. Het plan is nog niet uitgewerkt, daar zijn we nog mee bezig. Wat ik hier vraag is input van u als raad. Wij hebben een voorstel tot een aantal prioriteiten die we binnen de afspraken die er allemaal liggen, regionaal, landelijk, welke prioriteiten willen we extra aan de stad Den Helder geven in het kader van de veiligheid. Die ga ik hier presenteren. En aan de hand van de bespreking hier, aan de hand van de bespreking die we in de driehoek hebben gehad, gaan we het plan in tekst uitwerken met doelstellingen, met aantallen erbij. En de kunst is dus van hoe kunnen we de veiligheidsproblemen die in Den Helder nog anders zijn dan al onder regionaal thema's vallen, ook inbrengen in het plan. Ingegaan aanpak heb ik al over gehad met de partners, Openbaar Ministerie, Politie en alle andere partners die betrokken zijn bij de aanpak van veiligheid. Ik ga dadelijk, dit is het programma van vanavond, het programma is een groot woord, dit is mijn programma van mijn presentatie, inhoud van presentatie, uitgangspunten, welke thema's zijn er regionaal gekozen, welke thema's denken wij dat specifiek zijn voor de gemeente Den Helder aan de hand van de analyses die gemaakt zijn, aan de hand van de cijfers die nu bekend zijn, welke afspraken wil erover maken, de tijdlijn van de planvorming en dan de afspraak is. Operationeel mediaplan. In die zin zie je al dat het niet helemaal gelijk loopt. De gemeente, het uitvoeringsplan integrale veiligheid, loopt tot en met 2009. Het operationeel meerjarenplan van de politieregio Noord-Holland-Noord loopt van 2009 tot 2011. Maar ik kan u verklappen dat de onderwerpen die in dat plan staan niet zo heel veel afwijken van de onderwerpen die in het gemeentelijke veiligheidsplan genoemd zijn. Maar de heer Wieringa zei het al, willen proberen om zoveel mogelijk aan te sluiten.
Gaan we het weer proberen. Om zoveel mogelijk aan te sluiten bij de cyclus. Want het zal vreemd zijn als wij voor het jaar 2009 een aantal dingen afspreken. Waarbij de gemeente ook een aantal zaken op zal pakken en dat daar geen geld voor is. Want ja, daarvoor is die begroting al besproken. Dus daarin moet zoveel mogelijk aansluiting worden gezocht. Waar het met name om gaat is niet om de resultaten. Niet om 100 boeven aan te houden. Maar wat is het maatschappelijk effect? Wordt het dan ook veiliger? Merkt de burger er wat van? Er kunnen nog zoveel boeven opgesloten worden. Als het onveilig blijft schiet het nog niks op. Dus gaat het maatschappelijk effect. We hebben het over 2009 en ook het Openbaar Ministerie is nadrukkelijk aan de voorkant hierbij betrokken. Zoals gezegd, we hebben te maken met landelijke prioriteiten. We hebben te maken met regionale veiligheidsontwikkelingen. Daar wordt elk jaar een analyse over gemaakt. De zogenaamde criminaliteitsbeeldanalyse. En dat is een van de basis voor het bepalen van onze doelstellingen. En dan daarvan worden regionale thema's gekozen. En de lokale thema's worden in de lokale driehoek besproken, worden in de raadscommissies besproken. De regionale thema's. Ik ga hierna nog even wat dieper in op ieder thema apart. Maar dit zijn de regionale thema's die voor 2009 tot en met 2011 gekozen zijn. Volgens mij moet ik naast de microfoon hoesten en dan weer in de microfoon praten. Zo leer je elke dag weer, hè. Geweld is al jarenlang een belangrijk thema en blijft ook een belangrijk thema. Een van de onderdelen van geweld als speerpunt is het tegengaan van uitgaansgeweld. Wat we daar op dit moment al doen en ook in 2009 gaan voortzetten is bezig gaan met veilig uitgaan. Er zijn een aantal programma-onderdelen, onder andere de aanpak van stelselmatig geweldplegers, het horeca-ontzeggingenbeleid, effectief en gericht handhaven, dus echt gericht op personen in plaats van op omgevingen. Alcoholgebruik door jongeren is ook een speerpunt wat regionaal aangegeven is. Wat betekent dat voor Den Helder en Texel? Dat betekent eigenlijk dat die speerpunten ook hier in Den Helder in 2009 opgepakt zullen blijven worden. Aanpak van alcoholgebruik onder jongeren. Er waart al een naam rond Helder in de Kop. Dat is dus het project Alcohol en Jeugd. Maar ook met name als je kijkt naar de politie inzet, de inzet van het horeca interventieteam. Met name in de weekenden en bij evenementen. Een ander onderdeel van de geweldaanpak is het huiselijk geweld. Ook daar, dat blijft ook een prioriteit in 2009. Een aantal interne zaken, verbeterde werkprocessen, preventieve maatregelen. Met ingang van januari gaat het huisverbod ook gelden. Dat betekent dat geweldplegers van huiselijk geweld door de burgemeester de toegangontzegging tot hun eigen huis kunnen krijgen als het nodig mocht zijn. Dat is een landelijke aanpak overigens. En een ander onderwerp is eergerelateerd geweld, wat een speerpunt wordt. Dat komt vanuit het land komt dat vandaan. En daar zijn we nu mee aan het opstarten. Het gebeurt wel, maar het zicht erop en zo, dat zijn, beginnen we nu langzaamaan te krijgen. En dat is ook dus een speerpunt voor 2009. Jeugd gaf het net ook al eventjes aan. Een aantal onderwerpen die we op gaan pakken of gaan verbeteren of meer op gaan inzetten. Vroegsignalering. Jeugdgroepen, dat is iets wat we op dit moment ook al doen. Naar aanleiding van de methodiek Beken worden jeugdgroepen in de gemeente Helder in kaart gebracht. En wordt er bepaald in de driehoek van welke jeugdgroep gaan we extra op inzetten met een aantal partijen samen. Om die overlast terug te dringen. Het liefst tot nul terug te brengen. Jeugd, alcohol en drugs. Integrale aanpak. Wat ook voor ons intern belangrijk is zijn de doorlooptijden van jeugdzaken. Om te zorgen dat op het moment dat jeugdige iets heeft gedaan, dat hij zo snel mogelijk zijn straf krijgt. Of in ieder geval een halsstraf of anderszins hoort dat hij dat wat hij heeft gedaan niet kan. Wat betekent dat specifiek voor de gemeente Den Helder? Ik zei net al aanpak van jeugdgroepen. Daarvoor gebruiken we de methodiek van de matrix integrale veiligheid. Waarbij we met de partijen die betrokken zijn met de aanpak van de jeugdgroep bepalen van wat is nu precies het probleem. Vervolgens gaan we gezamenlijk bepalen van wat willen we bereiken. En daarna gaan we bepalen van elke organisatie apart van wat is nou jouw bijdrage om dat maatschappelijk effect te kunnen bereiken. Wat we daarnaast in onze afdeling hebben is de inzet van jeugdagenten en schoolagenten. Met een aantal taken waaronder de contactpersoon zijn voor de scholen. Kluiscontroles hebben we ook een aantal afspraken mee met scholen dat we die gaan doen. En uiteraard de vuurwerkcontroles, wat binnenkort weer gaat beginnen. Verkeersveiligheid. Een regionaal thema. Daar vallen de controles op en de handhaving zoals we die eigenlijk al jaren doen. Daar gaan we mee door. Wat we met name willen gaan kijken of we de alcoholcontroles kunnen gaan combineren met de horecadiensten. Omdat als je 12 uur is het nog redelijk rustig en 1 uur. Dan kun je wel alvast de controles doen rondom het rijden met alcohol op in de auto. En daarna je bezighouden met de horecaoverlast. Doelgroepcontroles, extra aandacht voor bronfietscontroles. En het project KANS, kinderen anders naar school. En dat is bedoeld om ouders die heel dichtbij school wonen en toch hun kinderen met de auto naar school brengen, om die te overreden om dat op een andere manier te gaan doen. Een ander speerpunt, wat ook uit het land vandaan komt, is fietsdiefstal. De aantallen heb ik niet uit mijn hoofd zitten, maar het komt ontzettend vaak voor. En dan hebben we alleen nog maar de aangiftes. En er zijn heel veel mensen die geen aangifte doen van fietsdiefstal. Dus ook dat is vanuit het land gezien aangegeven als een speerpunt waar we dit jaar extra op gaan investeren samen met andere partners. Onze inzet zal zijn een onderzoek doen op hotspots. En ook, we hebben al een specifieke veelpleger aanpak. En die veelplegers zijn veelal ook degenen die de fietsen stelen. Dus in die zin kunnen we een mooie combi gaan maken. Wat we verder kunnen gaan doen is helingcontroles en een gerichte aanpak van hotspots. Voor Den Helder en Texel hebben we het project Tegenwind genoemd. En dat betekent onder andere die controles hotspots, maar ook onze bikers extra inzetten en onze surveillanten extra inzetten op dit onderdeel. Mensenhandel. Dat klinkt als iets wat misschien in Den Helder niet voorkomt, maar dit is een regionaal thema, dus er zijn een aantal aanpakken die hier staan die regionaal zijn ingezet. Maar er zijn ook een aantal dingen die hier spelen, met name de prostitutiecontroles. En we hebben ook afgesproken dat we ook hier in Helder een aantal keer per jaar een geïntegreerde controle doen. Dus met gemeente, met de vreemdelingendienst, met zedenzaken en ook de lokale politie de controle van de prostitutiebedrijven gaan doen. En ook dat we een aanpak gaan bedenken, in ieder geval onderzoek gaan doen, analyse naar de loverboy problematiek om te zien van, is die aanwezig, hoe ver is die aanwezig en wat kunnen we daar gezamenlijk aan doen? Hennep. Nou, zoals u hebt gemerkt is hennep de laatste tijd ook weer aardig in het nieuws. Met name de discussie over de coffeeshops vindt op dit moment plaats. Maar als je kijkt naar de achterdeurproblematiek, waar komt die hennep vandaan, zien we bij heel veel mensen op zolderkamertjes of kamertjes die ze over hebben een hennepkwekerij staan. En heel vaak is dat niet uit vrije wil. Ook daar zit georganiseerde misdaad achter die op wat manier ook druk zetten bij mensen om dat toe te staan dat er een kwekerij in hun woning is. Even los van alle risico's die er zijn, brandgevaar. Maar ook de invloed van de georganiseerde misdaad op dit onderwerp is groot. Zo groot dat wij ook vinden dat dat een speerpunt zou moeten zijn. En voor Den Helder willen we afspreken dat we minimaal 12 ontmantelingen van illegale plantages gaan doen in 2009. Controle op de coffeeshops. Multidisciplinaire controle, dus weer met anderen bij, met de gemeente erbij, met andere partijen erbij, op de criteria waar zij moeten voldoen. En ook de grow- en smartshops zullen komende jaar niet aan onze aandacht ontsnappen. Nou, ik heb nu net de zes thema's die regionaal benoemd zijn, wat uitgewerkt. En wat betekent dat dan voor de gemeente Den Helder? En de vraag is, zijn er nog ook dingen die in Den Helder spelen die niet genoemd zijn of niet te brengen zijn onder deze thema's? Nog niet zo lang geleden is er een landelijke veiligheidsindex uitgekomen. Het bijzondere was wel dat daar, als je kijkt wat daar onder diefstal wordt verstaan, net weer even andere criteria zijn dan die in onze systemen onder diefstal vallen. Dus het is altijd lastig om dat soort cijfers te kunnen vergelijken. Maar als je kijkt naar de indexering van 2004 naar 2007, is het onder sommige onderwerpen niet zo denderend. We hebben voor de analyse voor de lokale prioriteit ook nog even gekeken naar wat zijn de top 5 van de aangiftes in de gemeente of in de afdeling Den Helder en Texel. En daar staan met name diefstal fiets. Qua aantallen staat die hoog boven. Nou, die hebben we al benoemd als prioriteit. Vernieling auto en oververnielingen komen ook heel veel naar voren. Diefstal overige goederen en mishandeling. En mishandeling is ook opnieuw als een prioriteit. Nou, dit overzicht is wat beter te lezen. De bovenste in het grijze staan de meldingen, daaronder staan de aangiftes. Nou, wat hier opvalt is dat het, als je kijkt in 2008, het zijn vergelijkbare maanden. Dus er zijn evenveel maanden in die voorgaande jaren genomen. Als je ziet dat overlast, drugs, drank, nou, dat is wat gedaald. Vernieling is relatief ongeveer gelijk gebleven, wel wat gedaald van vorig jaar. Als je kijkt wat hier dan met name opvalt, is dat in die meldingen qua burengerucht verkeersoverlast zit niet zo heel veel speling in met voorgaande jaren. Niet echt de reden om daar prioriteit aan te geven. Als ik naar die regel eronder kijk, zeg ik bij straatroof, dat is qua aantallen niet zo'n groot aantal. Maar als je kijkt wat voor stijging dat is ten opzichte van vorig jaar en voorgaande jaar, is dat behoorlijk. Dus dat is voor ons reden om voor te stellen om dat in ieder geval als dat volgend jaar extra aandacht te gaan geven. De aantal die met het, je hebt hier over persoonlijke integriteit, is een behoorlijke, het komt behoorlijk aan als dit je overkomt. En dit zou ook helemaal niet moeten gebeuren. Maar ik ben van mening dat dit een te grote stijging is en dat we daar extra op zouden moeten investeren. Vernieling is ook even de vraag. Hè, dat, als je kijkt, vernieling auto is wel wat gestegen op zich van vorig jaar, maar niet zo'n hele grote stijging. Die zal overige goederen. Dat is wat lastig, want dat zijn de aangiftes die we niet onder een bepaalde code kunnen wegzetten. En die komt dan bij overige goederen. Dus dat is een hele vergaanbak van soorten diefstal. Daar kun je niet echt goed beleid op maken. Inbraak woning zijn we nog redelijk stabiel en eigenlijk gedaald. Dus eigenlijk zijn er niet zoveel dingen om ons ongerust over te maken in Den Helder. Als je naar de cijfers kijkt. Hè? Nou, zoals net aangegeven, hebben we ook kwantitatieve doelstellingen meegekregen vanuit het regionale. En dat gaat aantal verdachten die we zouden moeten aanhouden, aantal alcoholprocesverbalen, aantal haltafdoeningen, aantal boetes. Maar dat moet u zo zien. Kijk, de afdeling Den Helder, Texel, gaat in 2009 871 verdachten aanhouden. Nou, dan zou je zeggen, daar zit alles vol, dan zijn ze druk bezig. Nee. Als wij dan vervolgens afspreken, wij gaan extra investeren in straatroof. Dan ga ik afspreken uit dat contingent 871 verdachten die ik moet aanhouden. Pak ik er 20 en ik ga 20 straatrovers aanhouden. Dat spreek ik af. Dus je moet zien als een middel, aantal ooienverdachten, om de problemen die we afspreken aan te pakken. Wat wij willen voorstellen als lokale thema's, naast of gedeeltelijk alvallend onder de regionale thema's, is dat we de overstap willen maken naar echte persoonsgerichte aanpak. En om het voor iedereen in één keer duidelijk te maken, hebben we dit soort namen gebruikt, want dat begrijpt iedereen ook meteen wat we daarmee bedoelen. Kijk, tot nu toe, als je praat over verkeersovertredingen, dan zijn we echt gebiedsgericht. In die straat gebeurt het, in die wijk gebeurt het, daar wordt er te hard gereden. Of je gaat naar tijdstippen, je gaat naar tijdstippen, op welke tijdstippen kunnen we dat het beste doen. En wat wij zeggen is dat naast die aanpak, want daar gaan we mee door, er ook altijd mensen zijn die dat niet één keer doen, doen dat vaker. Dat zijn mensen die zich gewoon op een bepaalde manier in het verkeer gedragen. En die mensen willen wij het volgend jaar extra aandacht geven. Dat zijn mensen die gaan we vinden, bijvoorbeeld omdat die al 3 of 4 keer in een jaar een bekeuring hebben gehad, of misschien nog wel vaker. Die gaan we extra aandacht geven. Die gaan we misschien thuis bezoeken. Dan gaan we een keer met een onopvallende auto achteraan rijden. Dus echt de persoonsgerichte aanpak voor diegenen die echt asociaal, meerdere malen asociaal verkeersgedrag vertonen. Wat we daarnaast willen doen is de patseraanpak. Dat hebben wij niet bedacht, dat komt uit Amsterdam vandaan. Maar dat zijn mensen die op de een of andere manier bezit hebben en daar ook lekker mee lopen te showen, terwijl ze het eigenlijk niet zouden kunnen hebben. Dikke auto's, dure horloges. Wat wij tot nu toe deden is, dan gingen we onderzoek doen, dan gingen we tappen, afluisteren, observeren. En dan waren we maanden bezig om te kijken, van hoe komt die jongen nou zijn geld? Is hij aan dealen, is hij aan weet ik wat aan doen? Dat waren onderzoeken duurden een half jaar en een jaar en soms leveren we het op en soms niet. Nou, nu hebben we de mogelijkheid in samenwerking met de belasting op het moment dat iemand heel veel bezit heeft en hij kan niet aantonen dat hij dat legaal heeft gehad, is hij kwijt. Nou, dat is voor ons een hele mooie manier om op een andere manier dit soort mensen aan te pakken. Zonder dat we jarenlang onderzoek op zoek moeten doen van hoe komt hij nou aan zijn geld. Wat we daarnaast nog als lokale prioriteit hadden en ook willen houden voor het volgende jaar, is de straathandel in verdovende middelen. Straatroof heb ik net al genoemd. En blijvende aandacht voor de Antillianen problematiek. Zowel overlast als criminaliteit. Nou, dat waren de extra lokale punten die wij voorstellen. Daar zijn we nu mee bezig. Ik ga ook nog langs de raadscommissie op Texel. Vervolgens gaan wij het plan schrijven in tekst. En dat plan zal er nog voor een formele vaststelling in het driehoek worden vastgesteld. Ik neem aan dat hij hier ook nog terugkomt. Dus het plan met tekst, met aantallen erbij, zal hier dan ergens in januari terug gaan komen. We hebben het over integrale veiligheid. Zoals Wiering al aangaf, de regie ligt bij de gemeente. Maar is niet per se voor alles probleemhouder. Dat zijn we met z'n allen eigenlijk. Ik had hier nog een voorbeeld van een matrix. Ik heb het net al even uitgelegd. Hoe wij zoiets willen gaan opstarten als er zich daarvoor leent. En eigenlijk is een stapeling van matrix, heb je het over een integraal veiligheidsplan. Met zo'n matrix dan beschrijf je van welk probleem hebben we nu. En dan gaat het heel specifiek, in dit geval gaat het over de basketbalkooi. Van wat is nu het probleem? Nou, daar gaan we met z'n allen over praten. Alle partijen die erbij betrokken zijn. Jeugdzorg, reclassering, Breidenstichting, politie, gemeente. Als we dat goed in beeld hebben, dan kunnen we ook de volgende stap maken van en wat willen we dan bereiken? Hoe moet het worden? En als je dat hebt gedaan, dan ga je gewoon afspreken. Jeugdzorg gaat dat doen. En wanneer is het klaar? Breider gaat dat doen en is dan klaar. Politie gaat dat doen, dan klaar. En dan kun je na een aantal weken, maanden terugkomen van hebben we allemaal gedaan wat we afgesproken hebben? Ja, dat hebben we gedaan. En is het probleem ook opgelost? Is niet opgelost, dan gaan we andere dingen bij bedenken. Is wel opgelost, dan hebben we dat mooi gedaan. De tijdlijn. 18 november is dit verhaal door mij gepresenteerd in het driehoeksoverleg. Daar zijn deze activiteiten in principe zijn een aantal keuzes gemaakt die nu hier bij u voorliggen. Hè, in de raadscommissie, begin januari, raadscommissie Texel. Medio januari zal de concepttekst van de plannen verspreid worden. Waarbij we zoveel mogelijk aansluiting gaan vinden bij het plan wat van de gemeente gemaakt wordt. Uitvoeringsplan 2009, ook in tekst zullen we zoveel mogelijk aansluiting proberen te vinden. Om ook die integraliteit maar zoveel mogelijk te benadrukken. En dan zal het eind januari ergens worden vastgesteld. Volgens mij is dit het eind van mijn presentatie.
Nou, meneer Aalt, dank u wel voor deze inkijken bij de politie, voor deze presentatie. Het heeft mij in ieder geval opgeleverd dat ik nog wel een paar fietsen in de aanbieding heb. Want als daarop... Ik weet niet of er nog vragen zijn, meneer Rijnten.
Ja, nou, complimenten voor het complete verhaal, denk ik. Dus ik vind het altijd heel leuk om dit van de vakmensen zelf te horen. Ik heb een paar opmerkingen voor zover ik dat zelf waarnemen kan. Ik ben zelf ontzettend enthousiast over de inzet van de politie ten aanzien van de wijkactiviteiten, de wijkagenten die jullie hebben. Dat is echt geweldig en dat ervaren bewoners ook al zodanig, hè, dat ze de wijkagenten kunnen aanspreken. Dus, en met name ook natuurlijk wijkagenten, ja, dan kom ik terug op de doelstellingen van lokaal van verkeershufters, patseraanpak enzovoort. Op het moment dat, het is een oud thema wat ik nu uitspreek hoor, maar op het moment dat de jongeren natuurlijk, de jonge volwassenen bekend zijn en de politie weet wie ze zijn, heb je natuurlijk de helft van het probleem al bijna opgelost. Dus ik pleit er erg voor om dat minimaal te handhaven of daar heel veel aandacht aan te geven. De wijkagent, het fysieke contact op straat met de wijkconcierges, met de buurthuiswerkers, de clubhuiswerkers, nou ja, enzovoort. Dat gebeurt allemaal al, maar ik pleit ervoor om dat in ieder geval te handhaven. Dan viel mij op dat uw patseraanpak met de Belastingdienst. Ik heb een keer een film gezien en toen werd tenslotte Al Capone in Chicago gevloerd door de Belastingdienst. Dat is dit verhaal dus inderdaad. Hè? Dus dat gaat u ook doen.
Ik weet niet of het systeem toen al werkte, maar als je kunt herinneren dat de heer Holleder in de tijd eerst in een hele dure auto reed en later op een scooter, dan moet dat genoeg zeggen.
Oké. Ja. En dan heb ik een wens, maar die kunt u niet oplossen, maar misschien kunt u er iets mee van. Ik heb het ook wel eens uitgelegd aan jongeren op school ook en ook aan mijn kleinzoon laatst, dat hij nog echt geen pilsje mocht. Hij wou graag een slokje hebben, want hij is 5 jaar. Toen heb ik hem uitgelegd dat als je jonger was dan 16 jaar of 18 jaar, dat je hersens dan verweken, dat heel slecht is voor je hersenen. En ik vraag me af of daar nou niet een keer een echt filmpje landelijk over gemaakt kan worden, dat je met scans en met contrastvloeistoffen ziet gewoon dat stukken hersenen afsterven. Want dat hakt erin bij de jeugd. Ze zijn niet gek en ze kijken veel naar beelden. Maar dat gaat wat boven den helder uit, dat zie ik ook wel. Dank u wel.
Meneer Riekwel.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik heb één vraag aan u van deze presentatie. Heeft u daar ook sheet van of is dit... En dan heb ik nog een vraag, want u komt met een behoorlijk aantal doelstellingen. En de bereikbaarheid daarvan, nou is... Een spontane vraag van mij, heeft u daar ook een top 5 lijstje van gemaakt? Want u laat een hele hoop ziet zien. Maar het lijkt mij toch dat de bemensing in uw organisatie niet toereikend is om dat hele scala van doelstellingen te bereiken.
Mevrouw Gijsbert.
Dank u wel. Inderdaad, een duidelijke presentatie. Ik vroeg me nog wel af in hoeverre als u het plan gaat schrijven. En ik richt me gelijk, ik weet niet wie... Of er nog ruimte is in discussie, in de prioriteiten. Want ik denk als u, mijn belangstelling gaat heel erg uit naar huiselijk geweld. En eergerelateerd geweld en jeugd en Antillianenproblematiek. Dat kun je hier in Den Helder best onder één noemen van geweld samenvatten. Maar ik kom nog niet zo heel veel concrete dingen tegen en... Dat heeft u ook met uw doelstelling als u het heeft over de 12 ontmantelingen. Ik zou wel eigenlijk heel benieuwd zijn. Zijn er dan honderden van die plantages dat we er maar 12 kunnen doen? Ik zou wel wat meer daarover in discussie willen. En ik weet niet of dat mogelijk is om te kijken van... Oké, welke... U geeft al een aantal specifieke thema's aan. Maar als lokale of gemeentelijke lokale politieke partij zou ik daar nog wel wat meer inbrengen. Of in ieder geval discussie over willen hebben. Is dat nog mogelijk?
Wat ik u heel nadrukkelijk hoor vragen is van... Komt dat rapport nog terug hier? En is de gemeenteraad nog in staat prioritering aan te brengen in het belang? En daarover te beslissen. Oké, meneer Bellinga?
In West-Friesland is een plan van aanpak. En dat gaat vooral uit om... verdergaande matiging van alcoholgebruik onder jongeren. En dat is een heel pakket van maatregelen. Tot en met openingstijden of sluitingstijden van de horeca. En mijn vraag is, vanwege het toerisme, alcoholtoerisme wat dan ontstaat. Hoe gaat Den Helder met dat plan om? Het is een plan voor West-Friesland, maar ook Schagen, alles doet daarin mee. En wat doet Den Helder daarmee?
Dank u wel, meneer Prins.
Ja, ik zou graag een afspraak met de politie willen maken om over een jaar te komen vertellen hoe het gegaan is.
Ja, dank u wel. Er zijn een hoop cijfers genoemd, hè, de kwantitatieve onderdeel. Maar het gaat ook om het kwalitatieve in feite eigenlijk. Hè, en met name ook de beleving eigenlijk. Hè. Wordt daar dan ook onderzoek naar gedaan en wordt daar ook op afgestemd. En vervolgens, ja, dat is een beetje in het verlengde van GroenLinks, onze invloed als raad op het geheel. Wat kunnen wij nu volgend jaar dan verwachten? In ieder geval komt het conceptplan hier, maar dan vervolgens in het kader van het integraal veiligheidsbeleid en wat voor programma moeten wij ons daarbij voorstellen en wat is onze invloed daarop?
Anderen, van Biersteker.
Ja, dank u wel, voorzitter. Nou, ik zat er wel even mee. Ik kan natuurlijk een aantal inhoudelijke vragen stellen. Maar normaal gesproken geef je die dan mee aan de portefeuillehouder. Ik hoop dat het doorkomt, want wij sturen natuurlijk niet rechtstreeks politie aan. Zelfs niet als we daarover vragen hebben. Dat zou dan in het driehoeksoverleg verder besproken moeten worden. Wat betreft de inhoud van het nog op te stellen rapport verder. Ik vroeg me inderdaad af, een aantal zaken zoals genoemd werden, de prioriteiten. Ja, daar zou je op moeten willen sturen als het niet voor onze regio van belang is. Ik bedoel, er gaat bij mij niks, dat ik iets merk bij bijvoorbeeld mensenhandel of eergerelateerd geweld. Of dat nou items zijn die hier in de regio zo'n enorme prioriteit zouden moeten hebben, dat vraag ik me af. Aan de andere kant, je zegt ten aanzien van hennepkwekerijen dat je stelt dat je tot 12 ontmantelingen minstens denkt te komen. Dan moet je er dus een beeld bij hebben hoe groot het probleem feitelijk is. Want die 12 zullen dan waarschijnlijk niet het nulcriterium zijn. Hoe groot is het probleem dan? En opmerkelijk vond ik wel de opmerking dat u binnenkort gaat beginnen met de vuurwerkcontroles. Volgens mij liggen verschillenden in verschillende wijken nu al te schudden in hun bed als je hoort hoe het knalt en doet. Dus ik denk misschien iets eerder dan binnenkort lijkt me ook wel praktisch. Maar in hoeverre is het zinvol om daar ook maar iets over te zeggen, aangezien wij dus niet rechtstreeks aansturen. Dus.
Meneer Visser.
Dank u wel, voorzitter. In het verlengen van wat meneer De Bruin zei van het CDA, denk ik dat als je kijkt naar de statistieken, dat het niet zozeer gaat om het idee dat we allemaal veilig zijn, omdat de statistieken dat zeggen, maar inderdaad het gevoel van veiligheid, waar eigenlijk al heel lang de discussie over bestaat. Hoe kun je het gevoel bij de burger wegnemen dat het een onveilige situatie is? En wat doe je daar dan aan vanuit zeg maar de driehoek en ook vanuit justitie om dat gevoel weg te nemen dat het inderdaad onveilig is in onze stad?
Van Post.
Ja, voorzitter, dank u wel. Ja, ik had ook een inhoudelijke vraag over de sluitingstijden. Ik heb begrepen dat daar een verandering in opgetreden is, aangezien de beveiligingssituatie is veranderd. Het komt erop neer dat kroegen die hun eigen beveiliging niet kunnen regelen, dat die dus een soort 1-2-3 regeling krijgen. Ja, dat is misschien een beetje te inhoudelijk voor dit, maar het verbaasde mij, want ik denk van ja, dat is toch gewoon heel nieuw beleid. En nu u hier toch zit, wil ik graag weten wat de politie daar voor mening over heeft. Want die sluitingstijden zijn om de veiligheid te reguleren. Dus ik maak van de gelegenheid gebruik om dat even neer te leggen.
Dank u wel. Nog anderen? Nee? Ja, aan de gang.
Ja, voorzitter. Ik denk dat we een compliment kunnen geven aan degene die dit allemaal voorbereid hebben. Want zoals de heer Wieringa ook al zei, praten we over toch het vooruitlopen op allerlei stappen die genomen gaan worden. En dat betekent dat we als gemeente zelf een aantal beleidsinstrumenten in handen krijgen om adequaat te kunnen handelen als het gaat om de politie. Mevrouw Biersteker zegt ja en terecht van in hoeverre hebben wij hier invloed op. Nou, daar heeft u heel veel invloed op, laat het even duidelijk zijn. Formeel zijn een aantal taken toebedeeld aan de burgemeester. Maar dat betekent niet dat door het hier op tafel leggen van beleidsplannen en voornemens een aantal dingen ingebracht kunnen worden die de burgemeester dan ook meeneemt. Daar kennen we hem allemaal goed genoeg voor. Daarnaast is het ook zo dat er een aantal zaken zijn die ook het college raken en ook raadsleden raken. En dan praat ik met name de integrale aanpak waar dan over gesproken wordt. Niet alleen SEC vanuit de politie en openbare orde en veiligheid. Maar als we kijken naar ontwikkelingen rond jeugdbeleid, als we kijken naar ontwikkelingen rond de WMO, als we kijken naar ontwikkelingen die bij wijkgericht werken ook aan de orde komen, dan zijn dat zaken die eigenlijk integraal behandeld worden. En dat betekent dus dat we daar allemaal iets over kunnen zeggen. Op een gegeven ogenblik een stuk eindverantwoordelijkheid zit bij de burgemeester. Dat betekent niet dat u daar de resultaten niet van hoort. Maar dat kan altijd weer, dat wordt ook altijd dan weer teruggekoppeld hier in deze commissie. Dat even als algemene aftrap. De heer Rijnte heeft terecht een compliment gegeven over de inzet in de wijken. De heer Rijnte en ik komen elkaar nog wel eens tegen bij wijkplatforms. En daar merken wij ook gewoon de hele goede inbreng van de wijkagenten. En daar wordt ook met de bewoners wordt ook gesproken van hoe kunnen we zaken beter oplossen. Dus het is een open communicatie tussen politie en de wijken en de burgers, zeg maar, in het algemeen. En op die manier win je aan vertrouwen. Dat is denk ik ook een element van vertrouwen. En win je ook aan begrip voor situaties. Voor zover ik de antwoorden niet direct kan geven, omdat ze nogal wat specialistisch zijn, schrijf ik dadelijk door ook naar anderen. Dat geldt ook voor een promotiefilm als het gaat om alcohol en jeugd. Maar goed, daar kom ik dadelijk wel even op terug ook. Mevrouw Gijsbert spreekt over discussie. Daar heb ik denk ik al een antwoord op gegeven. Dus dat dit thema niet alleen vandaag terugkomt, maar dat het ook regelmatiger hier in de commissie aan de orde zal komen. Feiten concreter maken. Ik denk dat sommige zaken zich niet altijd lenen voor een openbare behandeling. Maar als het gaat om trends, dan kan het hier natuurlijk wel besproken worden. Als het gaat om individuele zaken, dan kunt u daar ook altijd contact over opnemen met of de heer Wieringa of met de politie. Maar misschien is het handig om dat even via de heer Wieringa te laten verlopen. Ik kijk even. Goed, hij trekt er een half uur voor uit. Zullen we dat afspreken?
Minstens.
Oké. Maar hij geeft een antwoord van een uur, hoor, dus wat dat betreft. de alcoholsituatie in West-Friesland, daar wil ik graag ook even dat doorgeven aan mensen die naast mij zitten. Ik kan u wel het volgende zeggen, dat als het gaat om die ontwikkelingen rond alcohol en jeugd met name, dat morgen op het college een agendapunt staat, helder in de kop, heet het dan ook. Daarover krijgt u nadat het morgen in het college wordt vastgesteld, want daar gaan we gewoon vanuit. Een raadsinformatiebrief met de informatie, dus heer Bellinga wordt op zijn wenken bediend, wat dat betreft. Heer Prins, ja, ik denk dat ik eigenlijk al geantwoord heb dat we dit jaar er niet meer op terugkomen, maar over een jaar lijkt me ook wat lang. Ik heb al begrepen dat in het voorjaar hier een nadere informatie over gegeven wordt en wellicht ook een plan gepresenteerd gaat worden. De vraag van de heer Bruin over niet alleen de kwantitatieve, maar ook de kwalitatieve afwegingen. Daar heb ik al voor een deel een antwoord op gegeven. Voor een deel zal dat ook dadelijk door mijn linkerburen gebeuren. En dan denk ik dat ik het hier even bij moet laten, voorzitter, in eerste instantie. Dank u wel. Maar meneer Wierig,
ja. De heer Bruin doet het over de... De kwalitatieve beleving van de veiligheid, hè? In relatie tot zeg maar de objectieve veiligheid, datgene wat meetbaar is aan de hand van politiecijfers. Wat nieuw is, dat is dat in 2009 voor het eerst gebruikt wordt gemaakt voor het meten van het veiligheidsbeeld in de gemeente, maar ook voor de veiligheidsbeleving, van een landelijke veiligheidsmonitor. Die wordt over het hele land uitgespreid. Daarmee vervalt de politiemonitor bevolking. Daarmee vervalt het leefbaarheidsonderzoek wat in de gemeente Den Helder en in andere gemeenten is gehouden. We krijgen dus feitelijk één meetinstrument. Nou is het gevoel van veiligheid, het meten daarvan, dat is altijd een zeer subjectief gegeven. Er zijn natuurlijk middelen om daarop te sturen. Een heel belangrijk middel daarbij is communicatie. Dus de bewoners blijven informeren, regelmatig informeren over wat speelt er in de buurt af. Wat voor criminaliteit doet zich voor, er heeft een daling, je hoeft zich niet druk te maken. Je kan ingrepen in de bebouwde omgeving, kan je bewerkstelligen om dat veiligheidsgevoel op dat niveau te bevorderen. Daar zijn wel methodieken voor. Maar het is in ieder geval in het kader van die landelijke veiligheidsmonitor is het redelijk goed meetbaar. Nog even terugkomend op de vraag of er nog invloed uit te oefenen is op het lokaal veiligheidsbeleid, ook op de thema's. Nou, dat is natuurlijk zo. Het lokaal integraal veiligheidsprogramma is feitelijk het beleidskader voor de komende 4 jaar. En het uitvoeringsprogramma, dat geeft daar per jaarschijf uitvoering aan. En u kunt natuurlijk toetsen of datgene wat in het uitvoeringsprogramma staat strookt met het door u zelf vastgestelde beleidskader. En natuurlijk is daar ook ruimte voor het verleggen van accenten. Eén onderwerp wat we wel benoemd hebben in het lokale integraal veiligheidsprogramma, wat voor de periode 2006-2009 is vastgesteld, dat was de aanpak van de zwervers. Daar is eigenlijk pas zeer recent uitvoering aan gegeven, dat weet u ongetwijfeld, met de aanpak van de mensen die het zo lastig maakt op het Julianaplein. Dus daar is gewoon ook voor u ruimte voor. Huiselijk geweld is even overgesproken door mevrouw Biersteker. Ja, dat is een kernthema van het Rijk en als absolute voorwaarde voor de bekostiging van het veiligheidshuis. Dus het is een thema waar we ook in het kader van het huisverbod aandacht aan moeten besteden. Dat is een hele nieuwe regeling, die moet als het goed is 1 januari van kracht worden. Met kunst en vliegwerk zijn we dat nu aan het regelen binnen de afdeling VVH. We hebben het op een oor nageveeld. Het betekent dat als de wet inderdaad op 1 januari in werking treedt en het ziet ernaar uit dat het geval is, dan kunnen we daar ook onmiddellijk uitvoering aan geven. Als u daar meer over wil weten, dan nodig ik u uit om langs te komen of zijn toelichting te krijgen op dat hele nieuwe aanpak van dit onderdeel van huiselijk geweld. Ik geloof dat ik dan alles genoemd heb. Nou, over de sluitingstijden van de horeca, om daar nog even op terug te komen. De laatste horeca sluitingstijden zijn, voor zover ik weet, vastgesteld in 2004. Toen is er een hele discussie in de raad geweest met de vraag of... een discussie over vrije sluitingstijden of glijdende sluitingstijden. Nou, de raad was in meerderheid voor de invoering van vrije sluitingstijden. En toen heeft de burgemeester daar een voorwaarde aan verbonden dat er dan in ieder geval vanuit de horeca voorzieningen moesten worden getroffen voor de veiligheid op straat en in de horecagelegenheden. En er zou ook een portiersloge moeten komen voor, nou zeg maar, het even op adem laten komen van mensen die zich schuldig hebben gemaakt aan agressie of andere geweldsdelicten binnen de horeca. Nou, zoals u ongetwijfeld weet, is die voorwaarde, die absolute voorwaarde, is komen te vervallen nu dat de security team niet meer functioneert in de binnenstad en de portiersloge niet meer open is.
Meneer de voorzitter, mag ik daar even op ingaan? Want ik ben zelf belanghebbende daarbij.
Nee, dat gaan we niet doen.
Dat
gaan we niet doen. Meneer Wierenkruis, het woord.
Nog even heel in kort, waar het nu om gaat, is dat degene die dus op een andere wijze, op een goede manier in de veiligheid in hun eigen horeca kunnen voorzien en ook in de directe omgeving van hun eigen horecagelegenheid, daar verandert voorlopig niets. De ondernemers die dat niet kunnen aantonen, die aan de hand van die veiligheidskennis, ook een instrument wat de gemeente hanteert om die veiligheid te kunnen meten, daar niet aan kunnen voldoen, ja, daar gelden weer andere sluitingstijden voor. En dat zal dan uitzien dat het, maar dat heeft u ongetwijfeld ook via...
Voorzitter, mag ik...
Maar mijn vraag is dus van, ontstaat er voor de politie dan niet een moeilijke situatie, omdat je twee verschillende beleiden naast elkaar krijgt, zeg maar.
Nee, het is zo dat in de uitwerking de politie geïnformeerd wordt over die horecagelegenheden waarvoor er feitelijk niets verandert en de horecagelegenheden waarvoor wel iets verandert.
Voorzitter.
Het is, ja.
Dames en heren, zullen we ons wel houden aan het feit dat er een presentatie gehouden is en dat er geen andere onderwerpen ingeschoten worden. Het gaat even over de vragen die er gesteld zijn en het gaat over de presentatie. Gaat u verder, meneer Wieringa.
Okay. De voorzitter, dat vind ik wel goed. Maar als er dus ondeugelijkheden verteld worden, moeten we daar dus op kunnen reageren. Ja, maar
dan moet het woord is aan meneer Wieringa.
Nou, ik denk dat er is overleg...
Wilt u uw betoog afmaken, meneer Wieringa?
Ja, er is heel uitvoerig overleg met Koninklijke Horeca Nederland, de belangenorganisatie over dit item. Dat is, kort geleden hebben we daar uitvoerig over gesproken met elkaar. Daar is dit plan een uitwerking van. En als het gaat om het alcoholmatigingsbeleid, in het programma Helder in de Kop, is dat 1 item. Maar het andere item is om te kijken of we in regionaal verband, met het oog op het voorkomen van alcoholtoerisme, de horeca sluitingstijden zoveel mogelijk gelijk kunnen maken met die van andere gemeenten. En dat is een exercitie dat zal nog even duren en daar heeft u het nodig over te zeggen. Want er is in regionaal verband uitdrukkelijk afgesproken dat er plaats is voor regionaal maatwerk. Of sorry, voor lokaal maatwerk. Ik hoop dat ik u daar enigszins mee tevreden kan stellen.
Ik weet het, meneer Oud.
Dank u wel. Er was een vraag over, of niet een vraag, een opmerking, dat de aanwezigheid van wijkagenten een groot goed was. En er was ook een opmerking over vuurwerk, dat we daar eigenlijk nu al mee zouden moeten beginnen. De presentatie van deze lokale thema's gaat over onze extra inspanningen. Dus inspanningen boven dat wat we als basiswerk zien. En in het basiswerk zit ook de wijkagenten en de contacten die in de wijk heeft. In het basiswerk zit ook de aanpak van vuurwerk. Jongeren die met vuurwerk die vuurwerk afsteken wat nu nog niet mag. Maar als we zeggen we gaan extra mensen investeren, we gaan extra inzetten. Waar gaan we dat dan op doen? En daar zijn deze keuzes voor om te maken. Het verhaal van voorlichting over jeugd en alcohol. Nou, voor mij is dat een niet onbelangrijk deel van dat verhaal West-Friesland, wat dan hier helder in de kop gaat heten. Met name voorlichting aan jongeren, aan ouders en het betrekken van allerlei partijen erbij is eigenlijk het belangrijke punt van dat plan van aanpak. En een filmpje over afstervende hersenen, ik weet niet of daar veel proefpersonen voor te vinden zullen zijn.
Je kunt een boel nabootsen hoor.
Ja. De vraag was van of ik hier dan ook over een jaar terugkom om te presenteren wat we hebben gedaan. Sterker nog, ik wil voorstellen dat ik in het voorjaar terugkom om te laten zien wat we voor 2008 hadden afgesproken en wat we daarin bereikt hebben. En zo elk jaar, hoor ik je net naast me zeggen. En dan het laatste punt dat ik hier nog heb staan is dat er zullen inderdaad doelstellingen op regionaal niveau zijn die hier in meer of mindere mate spelen. Dat betekent ook dat onze inzet dan ook meer of minder kan zijn. Dus die ruimte is er wel.
Goed.
Meneer de voorzitter, ik heb nog even één vraagje.
Nee, ja.
Nou, de vraag is heel makkelijk. De doelstellingen die geplaatst worden, kan de regionale politie hier in Den Helder het allemaal aan? Of hebben we mensen tekort daarvoor? Want daar heb ik totaal niks over gehoord.
De keuze die wij maken en de uren die we daarin investeren, de basis daarvan ligt in de aanwezigheid van onze mensen. Dus het plan wat we maken is een reëel plan.
Oké, daarmee beëindig ik de beraadslaging en de presentatie van het jaarplan van de regiopolitie Noord-Holland-Noord. Ik dank de heren en de heer Wieringa voor hun komst en hun een heldere uitleg. In ieder geval zien wij u in het voorjaar van 2009 weer in deze raadzaal waar u de presentatie geeft over de resultaten van 2008. Gaan we over naar het volgende agendapunt. Dat is het voorstel tot het vaststellen van de begrotingswijziging behorende bij de afwijkingen na de tweede programmarapportage 2008. Het resultaat van de voor- en nadelen die na de tweede programmarapportage 2008 duidelijk zijn geworden bedraagt per saldo 156.000 euro nadelig. Dit kan bedrag kan worden opgevangen binnen de post onvoorzien. Met het vaststellen van de begrotingswijziging wordt de begrotingsrechtmaat in 2000 gewaarborgd. Ik wil graag uw advies hierover horen. Wie mag ik daarover het woord geven? Meneer Bruin.
Ja, dank u wel, voorzitter. Toch hebben we hier toch een aantal opmerkingen bij. In de eerste plaats gaat het over de RIP nummer 52. We hebben er intussen geloof ik al 109, maar we hadden liever gezien dat er een afzonderlijk raadsvoorstel beschikbaar zou zijn geweest. Maar dat is niet gebeurd. Het is een gepasseerd station, een akkoord dus. Het tweede punt gaat over de BTW-controle. We willen wat meer duidelijkheid hebben ten aanzien van het BTW-compensatiefonds. Is het gemakkelijk of geheel ten onrechte er een beroep op gedaan? Wat zijn mogelijke consequenties voor de toekomst? We willen gewoon wat meer informatie. Het gaat ons op dit moment te ver om hier zomaar een krediet voor beschikbaar te stellen zonder die informatie. We vragen ons dan ook af waarom er geen andere procedure kan worden gevolgd. Bijvoorbeeld afhandeling bij de jaarrekening, het vormen van een bestemmingsreserve en als het verplichtend is een voorziening. Hetzelfde geldt in feite ook voor Willemsoord. Het is voor ons te gemakkelijk om zonder verantwoording of met verantwoording achteraf af te zien van het ontvangen van dividend. De verantwoording van de algemene vergadering van aandeelhouders richting gemeente komt nog, mogen we aannemen. Evenzo het desbetreffende voorstel van het college aan de raad. We vinden dat we dit moeten afwachten voordat de raad geld beschikbaar stelt. Dat we reserveringen doen is te overwegen. We komen dan eigenlijk op dezelfde constructies als die we hebben genoemd. Waarom niet afhandeling bij de jaarrekening, het vormen van een bestemmingsreserve of, en als het verplichtend is, een voorziening? Dank u wel.
Dank u wel. Mevrouw Biersteker.
Ja, voorzitter. Ook een aantal opmerkingen voor wat betreft deze commissie. Ook in andere commissies hebben we nog een aantal opmerkingen. Wat betreft de deelnemingen. Er wordt wel genoemd dat er een extra dividend wordt uitgekeerd. Maar de risico's ten aanzien van Willemsoord, en dan denk ik bijvoorbeeld ook over de BTW die daar nog speelt, dat wordt niet opgenomen. Is dat wel zuiver? Zou je niet alle deelnemingen en de verschillen daarin moeten opnemen, voor zover dat dan natuurlijk verschillen betreft? Want ik bedoel, in de jaarrekening van Willemsoord staat ook iets over BTW en dan ook nog even het financiële nadeel, want dat wordt dan nu beperkt tot die 244.000. In de jaarrekening staan andere bedragen, ook genoemd als mogelijke prognose op financieel nadeel. Waarom worden die dan niet opgenomen? En even, maar dat is meer afgeleid. Die 186.000 euro die beschikbaar komt, gaat het ook echt lukken? Als Partij van de Arbeid heeft u daar ook met name op aangedrongen. Gaan die mensen dat nu ook echt krijgen? Maar dat is meer een afgeleide vraag naar aanleiding van de algemene uitkering. Dat was het.
Wel, meneer Prins.
Ja, voorzitter. Op zich is het allemaal niet zo geweldig belangrijk, want het jaar is financieel niet afgesloten. Er zijn er geweldig veel onduidelijkheden. En dat komt allemaal wel bij de behandeling van de jaarrekening. En ik denk dat de accountant daar ook hele zinnige dingen over zegt. Hetgeen niet betekent dat ik het niet met de heer Bruin eens ben. Daar gaat het verder niet om. Maar omdat we niet hard te afsluiten, zijn al dit soort exercities zo zwevend en niet zo geweldig zinvol.
Dank u wel. Mevrouw Gijsberts.
Ja, ik had twee opmerkingen bij deze begrotingswijziging die ik zal stellen. Wat ons opvalt is de regie, wie de regie voert en waarom die overschrijdingen er zijn. En dat er of niet goed begroot wordt of de regie wordt niet goed gehandhaafd. En dat zijn toch weer steeds terugkerende thema's. Een bruidschat die ineens een nadelig effect heeft, dat kun je toch van tevoren inschatten. En we zullen niet tegen deze begrotingswijzigingen zijn, maar het steekt ons wel dat we steeds op die manier ermee om moeten gaan. En de jaarrekening zal ons nog het een en ander leren daarover, denk ik.
Ja, dank u voorzitter. Nou, we ondersteunen graag de woorden van de heer De Bruin wat betreft de BTW. 6 ton, het is nogal een bedrag. Maar verder heb ik nog een vraag over de economische ontwikkeling. Tekort op huurwinning, gebouw multibetaal van 70.000 euro. Was dat niet voorzien? Want we betalen al jaren voor multimodaal. Gaan de duidelijkheid hierover. Dat was het.
Dank u wel. Woord is aan de wethouders.
Ja, voorzitter. Een beetje pendelen tussen alle commissies. dank voor de opmerkingen, commissie, voor datgene wat wij hebben gedaan in aanvulling op de tweede programmarapportage. Want zoals u weet hadden we daar een aantal punten opgenomen waar nog geen duidelijkheid over was op het moment dat die programmarapportage er kwam. Die hebben we nu gegeven. Het CDA heeft iets gezegd over raadsinformatiebrief 52 die betrof de 450.000 euro die voor eenmalige promotionele activiteiten is ingezet. We hebben daar een opsomming van gegeven. Ik denk dat het goed is om daarbij aan te geven, met name in het laatste zinnetje, de afrekening van de bijdrage van Willemsoord moet nog plaatsvinden. We hebben een afrekening gezien van de stichting. Daar heeft u vanochtend ook in de krant blij nieuws over vernomen. Ik dacht een positief saldo daar van 89.000 euro uit mijn hoofd gezegd. Hier moet de afrekening nog plaatsvinden en wij hebben dat deels gedaan door een voorfinanciering. En ik ben nog steeds benieuwd om te horen hoe de vermarkting van het hele Willemsoordterrein heeft plaatsgevonden en hoe wij met het positieve saldo omgaan. Dit is dus eigenlijk een worst case afrekening ten aanzien van de tollships, waarmee we dus met de post onvoorzien het geheel sluitend hebben kunnen afronden. En ik denk dat met deze mega operatie dat best iets is om trots op te zijn. Maar de precieze cijfers ten aanzien van de afrekening van Willemsoord houdt u nog goed. Ten aanzien van de BTW-controle kan ik zeggen, daar heeft door het CDA iets over gezegd en ook door anderen. Kan het nou allemaal niet duidelijk? Wat is de relatie met het BTW-compensatiefonds? Hoe wordt dat nou administratief afgeregeld? Nou, misschien dat meneer Steur mij er nog bij wil vallen. Maar in ieder geval heb ik begrepen dat een aantal posten die intern in de administratie worden geboekt, daar zit altijd al een speciale code aan vast en daarmee wordt automatisch een bepaald dossier of een bepaald bedrag voor compensatie aangeboden. Dat gaat bijna buiten verdere controle om. Wel, de financiële adviseur van de vertrokken afdeling is daar nou bij betrokken. Maar ik realiseer mij ook, wetend misschien hoe dit bedrag precies is samengesteld, dat een nadrukkelijke controle van het afdelingshoofd daar misschien bij betrokken is om in ieder geval dit soort naheffingen te kunnen voorkomen. Maar wij wisten, mede gelet op de periode waar het over gaat, het gaat over 5 jaar, 2003 tot en met 2007. En dat is nogal een periode. Toen was die administratieve organisatie nog niet zoals die nu is. En we in ieder geval, denk ik, naar de toekomst voldoende zeker gesteld dat controle op het aanbieden van bedragen aan het BTW-compensatiefonds in ieder geval zorgvuldiger zal geschieden. In ieder geval om te voorkomen dat dit soort afwijkingen plaatsvinden. Dan kom ik bij deelnemingen uit. ChristenUnie heeft ook iets gezegd ten aanzien van de BTW van Wilmsoord. Ik wil daar toch één ding over kwijt. Ik weet nog goed dat ik met de directeur Bakker heb gesproken, met de vertegenwoordiger van Deloitte & Touche, die ons geholpen heeft en geassisteerd heeft bij het oplossen van het BTW-probleem van Wilmsoord. En naar mijn beste weten was in december 2007, hadden wij overeenstemming met de fiscus over dat geheel. Dat is echter nog niet natuurlijk in de jaarrekening van 2007 allemaal verwerkt. Maar om nou telkens malen boven de markt te laten hangen dat er een BTW-probleem zou zijn, ook Facton heeft dat onlangs nog eens geverifieerd bij de heer Van Peperstraten. Er is geen sprake van een BTW-probleem van Wilmsoord meer. Er zijn wel andere problemen. Het niet kunnen voldoen of de verwachte toekenning van de dividend. Ik denk dat het goed is dat we ons houden aan de afspraken die we met u hebben gemaakt. Wij zullen aanstaande donderdag het rapport, de finale versie van Factoren, ontvangen en in de dinsdag daarop in het college behandelen. En we hopen u nog deze maand in ieder geval de stukken aan te bieden die daar op betrekking hebben en zoals die ook in deze rapportage staan vermeld. De heer Prins heeft iets gezegd over onduidelijkheden en gepalaver, wat eigenlijk maar in ieder geval maar moet wachten tot aan de jaarrekening. Vertaal ik het maar heel populair. Ik vind dat gaat een beetje voorbij in de inspanningen die zijn gedaan. Want ik durf toch te stellen dat ten aanzien van de begrotingsrechtmatigheid er een maximale inspanning door ons is gedaan om die dan ook voor het komende jaar, voor dit jaar zeker te stellen. Het lopende jaar zeker te stellen. En ik meen toch te zeggen dat er in ieder geval een redelijke verwachting mag zijn van de prognose van het resultaat. Want dat was nou het doel wat we met die tweede programmarapportage hadden. En we konden dat niet op het moment aanleveren toen we die tweede programmarapportage af hadden. En we hebben hier de additionele informatie aan u geleverd. En in ieder geval het totaalbeeld daarvan willen schetsen. Mevrouw Gijsbert zei iets zeggen over regie en over overschrijdingen. En over een bruidsschat. Ik dacht dat die bruidsschat ging over de verzelfstandiging van het onderwijs. Ik denk dat de organisatie een hele grote inspanning heeft geleverd en daar met succes in is geslaagd. Om dat in ieder geval per 1-1-2009 te kunnen laten plaatsvinden. Er was nog een veel grotere claim van het onderwijs. En wij hebben dat in ieder geval tot uit mijn hoofd gezegd €45.000 weten terug te brengen. En dan kunt u zeggen, ja, was dat begroot of was dat niet begroot? Er zijn in het verleden door colleges toezeggingen gedaan in dat geheel, al of niet mondeling of schriftelijk wil ik van af zijn. Maar in ieder geval, ik heb aan die spelletjes niet mee willen doen. Ik heb het maximaal resultaat voor de gemeente weten te bereiken. En ik denk dat ik daar, gelet op de claim die van het onderwijs lag, dat ik daar reusachtig tevreden over kan zijn. Ten aanzien van Multimetaal vraag ik even of collega Hinkens daar nog iets over zou willen zeggen.
Van de voorzitter mag. Ja, dat is een bedrag wat een aantal jaren al terugkomt op de financiële verantwoording. Wij zijn in een eindstadium. Dat wil zeggen dat wij weten dat er overeenstemming is tussen Defensie en Multimetaal, waardoor ze nu bezig zijn met nieuwbouw.
Wij zijn met onze juristen bezig om daar om te kijken wat de passende antwoorden zijn in relatie tot mogelijke claims die wij zouden kunnen hanteren richting partijen. Noem ik hem maar even het algemeen. Meer kan ik er, omdat we in onderhandelingen zitten, niet over zeggen. Maar we zijn ervan overtuigd dat we kijken wat de mogelijkheden zijn in het belang van de gemeente.
Voorzitter, mag ik nog één ding toevoegen aan datgene wat mevrouw Gijsbers heeft gezegd ten aanzien van de bruidschat? Want anders verstaan we elkaar misschien verkeerd. Ik lees hier in het stuk dat het gaat over datgene wat deel uitmaakte van de overschrijdingsregeling. Er was een substantieel bedrag, niet die 45.000 euro, maar dat ging geloof ik, dat liep wel op tot 5 ton. Dat was gebeurd omdat die overschrijdingsregeling al was gestopt in de verwachting dat de zelfstandiging al eerder zou hebben plaatsgevonden. En als je wat dat betreft in ieder geval je administratie daarop laat vooruitlopen, dan kom je dus nu op de koffie, want het is dus een jaar later dat dat heeft moeten plaatsvinden. En dat verklaart ook het bedrag zoals dat hier is opgenomen. Ik hoop dat dat in ieder geval de verduidelijking is die u heeft gevraagd.
Heren, dank u wel. Zijn we gekomen aan de tweede termijn. Ik wil nog wel eventjes van u horen wat uw advies is, of het een hamerstuk moet worden, of dat u het nog bespreken wil in de raad. Als u het wil bespreken nog in de raad, wil ik wel van u horen welk debat of discussiepunt u dan wilt inbrengen. Meneer Cassander.
Wij zijn akkoord met voorstellen. Voor wat ons betreft kan het een hamerpunt worden. Maar ik heb nog wel even één vraag aan de wethouder Hinkes. Mijn vraag was, waarvoor is het niet gewoon opgenomen, die 70.000 euro, in de begroting, als dat jarenlang al hetzelfde bedrag is? Hadden we dat van tevoren op kunnen nemen? Dat was de vraag.
Wel, meneer Baanstra.
Ik kan als hamerstuk naar de raad.
Dank u wel. Mevrouw Gijsberts. Akkoord. Ook akkoord. Meneer Prins.
Voorzitter, het relatieve belang, ik herhaal wat ik in eerste instantie zei, is niet zo geweldig groot. En er is weinig alternatief dan hiermee in te stemmen. Anders moet het college naar huis sturen, daar beginnen we ook niet aan. En voor mij mag het gewoon een hamerstuk zijn, want het is in dit stadium van het jaar niet belangrijk om daarover te soebatten. Dat doen we met de jaarrekening wel.
Dank u wel. Meneer Visser, akkoord. Mevrouw Biersteken.
Nou, voorzitter, alleen nog een reactie op wat de wethouder zei. Hij suggereerde dat ten aanzien van de deelnemingen ik niet steeds terug moet komen van anderen ook met mij op de kennelijk onjuiste cijfers. Ik heb me gewoon gebaseerd op de jaarrekening Willemsoord, dat u al over andere cijfers beschikt. Ja, dat is juist ook waar wij altijd al een poosje over vragen. Het factorrapport had in november klaar zullen zijn. Dan hadden wij daar ook meer over kunnen zeggen. Maar op dit moment zijn dit gewoon de gegevens zoals ze er zijn. En daar refereer ik aan. En dan zeg ik van, het klopt niet, dan moet je daar eenduidig in zijn. Wat betreft de wijzigingen, ik denk dat ik namens de ChristenUnie gewoon consequent moet zijn. Ik kon me niet vinden in de begroting. Dus de begrotingswijzigingen worden dan ook wat lastig om je daaraan te conformeren. Maar daarmee kan het gerust wel een hamerstuk zijn.
Dank u wel. Meneer Bruin.
Ja, dank u wel. Ja, ik denk dat we toch niet op alle vragen die we hebben gesteld een antwoord hebben gekregen. Maar ik wil me nu beperken tot Willemsoord. Het is ons nog niet helemaal duidelijk waarom Willemsoord niet kan worden behandeld bij de jaarrekening. Ja, dan kunnen we wel zeggen, ja, de rechtmatigheid speelt hier een rol. Naar onze mening helemaal niet. Als je hier dus meldt dat dit probleem eraan zit te komen en vervolgens de zaken en bij de jaarrekening aan de orde stelt, dat dan hebben we intussen ook het rapport van Facton hebben we gezien. We hebben dat dan ook hier kunnen bespreken en dan kunnen we daar een gefundeerd oordeel over geven. Het zit nu eigenlijk zo'n beetje tussen een derde programmarapportage en een premature behandeling van de jaarrekening. We willen dat graag hebben, dat dat aan de orde komt bij de jaarrekening.
Dank u wel. VVD.
Wij gaan akkoord en ik wil een groot compliment maken over de afrekening van Sail. Zo'n groot evenement en dan nog plus in de cijfers. Ik vind het fantastisch.
Dank u wel.
Voorzitter, interruptie.
Gaat u gang.
Meneer Bellega, de afrekening van Sail betrof dus niet de gemeentelijke afrekening, of betrof dat de organisatie? Want de gemeentelijke afrekening moet nog komen, heeft het college gezegd. Dus de stichting is prachtig, maar de gemeentelijke afrekening moet nog komen.
Nou, dan ga ik met plezier nog een keer mijn verhaal herhalen.
Woord is aan de wethouder.
Ja, voorzitter, twee punten. De vraag van de heer Cassander, die kan ik op die wijze beantwoorden. Dat in voorgaande jaren was het onderdeel van de begroting. Dat was het dit jaar niet. Misschien was het een beetje wisselthinking, zo van we zijn eraf, maar dat is niet zo. Dus daarom is het als het ware als reparatie nu meegenomen bij de tweede programmarapportage. En op die wijze is het zichtbaar gemaakt. Als het gaat om de tollship races, dan hebben wij natuurlijk een hele geschiedenis, zolang ik hier zit, om geld beschikbaar te krijgen voor de organisatie. U heeft in de krant al kunnen lezen dat er een afrekening binnengekomen is. Die is ook gepresenteerd aan mijn collega Fritsje, de afrekening van de stichting. Maar op dit moment wordt gewerkt aan de totale financiële afwikkeling van de tollship races. We weten allemaal dat heel weinig gebruik gemaakt is van de transferia. Dus daar zit natuurlijk een stukje nadelig saldo in. Wij komen met een totaalplaatje januari terug in uw richting. Dat is een evaluatie, dat is een financiële verantwoording en afwikkeling. Maar er zit ook in vervolgstappen die we nu al tijdig met u willen doornemen om te kijken hoe we omgaan met evenementen als deze. Voorzitter, dank u wel.
Dank u wel, meneer Fritsje.
Ik kan het eigenlijk nog positiever maken, want we hebben u een afrekening plaats laat in ieder geval aangeboden, waarin een worst-case situatie is aangeboden. Collega Hinkens zei, de connection en de parkeerplaatsen zijn te weinig gebruikt. Daar zit ook een negatief saldo. Dat is zoals u vanochtend ook al uit de krant heeft kunnen lezen, als u dit niet had gelezen, dat het in ieder geval zou kunnen worden afgedekt in de post onvoorzien, zoals hier is opgenomen in het staartje op bladzij 3. Positief is daar nog aan dat wij de afrekening met Wilmsoord nog moeten doen, waarbij het deel wat hier 182.050 euro in ieder geval hen is aangeboden in de vorm van een soort van subsidiering voor financiering, om in ieder geval de hele vermarkting van Wilmsoord te laten plaatsvinden. En wij verwachten daar in ieder geval dat zij niet het hele bedrag zullen verkrijgen, maar dat wij in ieder geval het positief saldo wat in de vermarkting heeft plaatsgevonden, dat we dat op zijn minst zouden kunnen delen. Dus dat zou in ieder geval positief uitkomen. Dus ik kan de heer Belling gaan na zeggen, ja, dat zal positief blijven, ook in een vervolgrapportage. Dan nog heb ik nog een antwoord.
Pardon. Interruptie van meneer Prins.
Ja, feitelijk had ik dat in eerste instantie moeten doen. Maar goed, de wethouder heeft net aangekondigd dat het factorrapport onderweg is. En dat het college daar op 16 december over gaat spreken. En dat het factorrapport ter beschikking van de raad wordt gesteld. Zal de wethouder dit rapport ook op hetzelfde moment aan de auditcommissie doorsturen?
Ja, als u, we gaan het aan de raad beschikbaar stellen. U bent een adviescollege van die raad, dus u gaat daar in ieder geval ook kennis van nemen.
Dank u wel voor het feit dat u het toestuurt.
Dan heb ik nog een antwoord te goed gegeven aan mevrouw Biersteker als het gaat over de realisering van de motie Tang. Als het gaat over de 50 euro eindejaarsuitkering voor de minima, waarin gesaldeerd is 186.000 euro, want dat is het bedrag waar het over gaat. En ik zeg mijn collega Kracht na dat wij in ieder geval gerealiseerd hebben voor het einde van het jaar dat al deze mensen de beschikking hebben over de 50 euro eindejaarsuitkering. En dat is al eerder in de raad toegezegd en dat zeg ik u hier nog een keer toe.
Was voor de feestdagen ter interruptie, niet voor het einde van het jaar.
Mevrouw, ik vind het heel goed dat u op 6 dagen in ieder geval let. Dank u wel.
Dat is een flauwe opmerking, maar kerstdagen zijn voor minima ontzettend belangrijk om een paar centen in je zak te hebben. Daarom zijn die 6 dagen zo belangrijk.
En dat zou de PvdA en GroenLinks vinden, dat volgens mij ook.
Ja, maar en Prins ook. Wij vinden het werkelijk allemaal, geloof ik.
Ik denk dat de hele commissie deze woorden wel steunt. We gaan afconcluderen. Kun je concluderen dat u alle...
Sorry, voorzitter. Ik heb geen antwoord gehad op mijn vraag. Waarom kan het niet bij de jaarrekening, Willemsoord?
Laat ik het even zeggen, voorzitter. Er is dit jaar een probleem geweest in het tijdig opleveren van de jaarrekening. Daar wil ik helemaal geen geheimzinnigheid over doen. Dat heeft meer tijd gekost dan normaal gesproken, want u weet, volgens mij is het uit mijn hoofd gezegd 1/7 van het jaar dat in ieder geval de jaarrekening moet worden opgeleverd. Dan had u er ook eerder over kunnen spreken. Nu liepen de zaken zodanig uit Het college had in gang gezet dat wij in ieder geval een onderzoek wilden doen, zoals ik al een keer uiteen heb gezet. Omdat wij gehouden zijn een planexploitatie te maken, om te kijken wat voor consequenties dat zou hebben voor organisatie en bemensing van Wilmshoort. Dat onderzoek is uitgevoerd door Factum. Daar gaan wij donderdag kennis van nemen. Daar gaan wij op 16 december in collegeverband over spreken. En wij hebben u aangegeven dat het wijs zou zijn om niet alleen over de jaarrekeningstukken van Wilmshoort te spreken, maar dat in samenhang te doen met het toekomstperspectief, zoals dat ons door Factum zou worden geboden.
Voorzitter,
dat is de reden.
Ter interruptie, voorzitter. Onze vraag is gewoon, waarom kan deze zaak niet worden behandeld bij de jaarrekening? Dat is de vraag eigenlijk. Dan hebben we wat meer informatie en dan kunnen we ook wat duidelijker spreken over het beschikbaar stellen van het krediet. Dat is de vraag.
Wethouder.
Maar voorzitter, wij hebben aangegeven dat we waarschijnlijk in ieder geval niet tot uitkering komen van het dividend. Ik heb u net aangegeven dat de jaarrekening niet op tijd was geweest, want anders had u daar gewoon separaat over
kunnen spreken. Ter interruptie, ik heb het hier over de jaarrekening van de gemeente.
Nou, voorzitter, dan moeten we dat in ieder geval ophouden tot 2009, als u dat over de jaarrekening van 2008 zou willen doen. Dat lijkt me nou niet erg verstandig, want ik praat bij Wilmshoort steeds over de jaarrekening van 2007.
Meneer de voorzitter, mag ik ook even interpreteren? U heeft 13 maanden de tijd om dat in te dienen, klaar te hebben, anders kunnen ze het faillissement aanvragen bij de Kamer van Koophandel.
Goed. Meneer Bruin.
Ja, ik snap het nog helemaal niet. Want we gaan een krediet beschikbaar stellen eigenlijk van 244.000. En dat doen we voor dit jaarrekening. Dat doen we op het budget van de gemeente. En dat kunnen we toch behandelen bij de jaarrekening van de gemeente?
Ja, voorzitter, wij hebben aangegeven in de tweede programmarapportage dat we een aantal onzekerheden zouden zijn. Wat wij nu hebben gedaan, en natuurlijk, het jaar is nog steeds lopende van 2008, maar we hebben u aangegeven dat wij lopende dit jaar aanzien komen dat we over 2008 die dividend niet zouden kunnen uitkeren. En dan is het dus wijs om daar u in het allereerste stadium ook van in kennis te stellen. En natuurlijk
interruptie, voorzitter. Daar zijn we het helemaal mee eens dat u ons daarvan in kennis stelt. Maar u stelt ook voor om nu al een begrotingswijziging te doen. En dat gaat ons nu net even te ver. Laten we dat doen bij de afhandeling van de jaarrekening.
Ik zie de meerwaarde niet, meneer Bruin, echt niet.
Nou, de meerwaarde is dat we dan beschikken over meer informatie. U geeft zelf een heleboel dingen aan die allemaal nog komen. We beschikken dan op dat moment over meer informatie.
Dan is dit toch een bespreekpunt, meneer de voorzitter.
Ja, nou, ik leg het aan uw commissie voor. Meneer Bruin, wat wilt u met dit punt? Want u bent het niet eens met de wethouder.
Nee, ons voorstel is dus om het te behandelen bij de jaarrekening, tenzij de wethouder aangeeft dat dat beslist onmogelijk is, dat dat technisch onmogelijk is. En dat heb ik dus niet gehoord.
Goed. En ik stel voor dat u dat dan ook, dat dit onderdeel van de agenda in de raadscommissie behandeld zal worden als bespreekpunt. En dat datgene wat u net zo mooi heeft verwoord, het bespreekpunt is en het debatonderwerp voor de raad. Dan gaan we over naar agenda punt 7, besluitlijst van de commissie. Die heeft ter kennisgeving gelegen. Tot slot de termijnplanning, daar heeft u ook kennis van kunnen nemen. En tot slot de sluiting, ik ga de plantjes op zolder water geven. En sluit deze vergadering.